Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 111 de versen 3 en 5. Psalm 111 vers 3. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En het vijfde vers, het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal, als op onwrikbare steunpilaren. 3 en 5 van Psalm 111. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 48 het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing is deze middag uit het evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 35. We noemen nu Matteüs 26, de versen 17 tot en met 35, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 48, het zesde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 26, te beginnen bij het 17e vers. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulkeen en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren was geweest. En Judas die hem verriet antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het en gaf het aan de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van de Heere dat we deze avonddienst in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Namelijk Matteüs 26 en daarvan het 29ste vers. Matteüs 26 vers 29. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wij zijn opnieuw samengekomen op deze dag, Heere. En in deze avonddienst, wanneer we stil willen staan bij uw lijden, o Heere Jezus Christus, en ook samen in een uur van dankzegging willen nadenken over het gevierde heilig avondmaal, hebben we ten diepste hetzelfde nodig wat we deze morgen van u vroegen. Dat is de leiding en de bediening van uw geest. Want die kan alleen ons de ware wijsheid leren. En daarom smeken we in alle ootmoed en eerbied of u door uw woord en door uw geest ons wilt leiden. Dat vragen we allereerst met betrekking tot het uitdragen van de boodschap. Wil u ons kracht geven om het woord te verkondigen, een stem geven om te spreken. Maar vooral laat de woorden die gesproken worden zo bedauwd mogen worden door uw heilige geest, dat ze ingedragen mogen worden in de harten van allen die het woord horen en daar ook binnen mogen dringen. Want u weet, Heere, hoe gesloten ons hart kan zijn. Dat moeten we eerlijk betuigen wanneer wij voor de kerktelefoon meeluisteren of ook hier in de kerk aanwezig zijn. Ons hart is vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ons hart is onbevattelijk en wij zijn van nature zo doof en zo blind voor de heilgeheimen van u. Wil u ons daaraan ontdekken en wil u ons een hart geven wat smeekt of u onze ogen openen wilt en onze harten ontsluiten wilt. En wij smeken u, wil u dat ook doen, door de werking van uw geest, opdat onze harten geopend mogen worden en er ruimte, plaats mag komen in ons leven voor het evangelie van vrije genade. En dan weet u, Heere, wat de bijzondere omstandigheden zijn waaronder wij zijn samengekomen. We zijn samengekomen op deze Lijdenszondag in een uur van nabetrachting en dankzegging voor het gevierde heilig avondmaal. En dan weet u hoe wij vanmorgen in de kerk waren of meeluisterden via de kerktelefoon. Wil u, Heere, geven dat wanneer wij in onze bank moesten blijven zitten, omdat wij vreemdeling zijn van uw genade, dat ons dat geen rust mag laten, maar dat de heilige onrust in ons hart geboren mag worden en de vraag op ons hart mag branden, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, geef dat wij niet gerust door mogen leven. O, u weet hoe we opgeslokt kunnen worden door de dingen van de wereld, door het drukke leven wat ons iedere dag bezighoudt, hoe we opgeslokt kunnen worden door onze zonde, door onze eigen dwaalwegen en door de onbekeerlijkheid en het ongeloof. Heere, laat dat ons tot last mogen worden. En dat we met al die lasten en met al die noden tot u leren vluchten. Laat ons niet over, geef ons niet over aan onszelf. Want dan zijn we En dan blijven we de allerellendigste van alle schepselen. Wil u zijn, Heere, met hen die vanmorgen bleven zitten, terwijl er toch geestelijke werkzaamheden zijn. Heere, het is u bekend hoe er soms in stilte geworsteld wordt met de geestelijke dingen en ook met het heilig avondmaal. En als er vanmorgen geen vrijmoedigheid was, als alles zo donker was, wil u dan zelf door uw woord en door uw geest ook vanavond onderwijs geven. En leer u het mensen die met zichzelf vastlopen en die geen licht hebben, maar zien dat er nu alleen bij u raad is. En dat voor mensen die het zelf niet kunnen en bij wie het niet te vinden is, die met zichzelf vastlopen, Heere, wil u het vanavond laten zien, dat er in het hart van de Heere Jezus Christus, toen hij stond voor zijn grote lijden, en nu hij verhoogd is aan de rechterhand van de Vader, een heilige liefde is en een groot verlangen is om op hen neer te zien die vermoeid zijn en verslagen van geest, voor wie veel verborgen is, die nog zoveel leren moeten en die ook zoveel af moeten leren. Wil u laten zien dat er bij hem raad is, bij hem hulp en bij hem genade is. Wees u met allen die vanmorgen aan mochten gaan, wil u hen bijzonder gedenken. Heere, wil u geven dat wanneer er vanmorgen zegen mocht vallen en uw kinderen, het zij dieper ontdekt werden, het zij bemoedigd en vertroost werden, ook vanavond vanuit uw woord onderwijs ontvangen in de dingen die voor hen zo nuttig en zo nodig zijn. Wil u geven, Heere, dat hun harten en hun gedachten gericht mogen worden op die ene naam, op die dierbare Heere Jezus Christus. Want hij is het die in het woord van vanavond opnieuw centraal mag staan. En laat het dan zo mogen zijn dat uw kinderen meer en meer naar hem gaan verlangen. Hem gaan zien in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn gepastheid. Ja, in de volheid van wie hij is en van wat hij gedaan heeft. En wil u dan zelf Jezus Christus nabij brengen. Want dat is toch uw liefste werk. Dat Christus in de verkondiging van het woord nabij de ziel gebracht wordt die tot u zucht. En troost dat hart wat schrijend tot u vlucht. Heere, wil u ook denken aan hen die vanmorgen aankwamen terwijl er dingen waren misschien die niet recht lagen. O, wil u hen onderwijs geven, ook over dat wat niet goed ligt. Laat ons zeker, als de dingen niet goed liggen in ons leven, niet over aan onszelf, maar schenk ons het onderricht van uw woord en van uw geest. We bidden u niet alleen voor al onze geestelijke noden, ze zijn u zo volmaakt bekend, wil u ook daarin aan ons denken, maar ontferm u ook over ons in alle omstandigheden van het leven, die zo met ons mee kunnen gaan wanneer wij onze plaats in de kerk innemen. Heere, denk aan allen die verdriet hebben, die door rouw, misschien al lang geleden, misschien nog maar heel kort geleden, in een groot verdriet terechtgekomen zijn. Wil u hen gedenken? Wil u van wie uw woord zegt dat ge een God van weduwen en van wezen zijt, voor hen die verdriet hebben zorgen en de troost bereiden die alleen bij u te vinden is? We dragen zuster Struik aan u op, die deze week opnieuw werd opgeschrikt door de tijding dat opnieuw een schoonzuster werd weggenomen door de onverbiddelijke dood. Heere, u hebt in de afgelopen periode in de kring van de familie zo krachtig gesproken. En er zijn er zoveel weggevallen. Wil u bij alle verdriet en bij alle vragen die dit geeft de troost schenken die nodig is. Maar bovenal, Heere, schenk gij dat deze stem, deze roepstem van u, geheiligd mag worden. Wil u ook zijn met allen die ziek zijn. We denken aan onze broeder Driessen die nog steeds in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam ligt. We mogen uw naam erkennen dat er langzaam enige vooruitgang is, maar hij blijft nog zeer zwak. En we bidden u of u het herstel voortgang wilt laten vinden en of u wilt geven, heren, dat hij kon het zijn spoedig herstellen mag, zo dat hij weer naar huis mag terugkeren in het midden van zijn gezin en ook in het midden van ons. Wil hem bovenal blijvend uw nabijheid doen ervaren, opdat hij het weten mag dat gij aan zijn zij zijt en hem ondersteunt, ook in deze omstandigheden. We vragen u, heren, wees u ook met broeder Isaac Driessen, die door de operatie heen mocht komen deze week. We zeggen uw naam daarvoor dank. We vragen of u hem verder herstellen wilt, nu hij in het Dijkzicht ziekenhuis ligt. Wil u hem sterken, krachten vernieuwen, geef ook dat de wond mag genezen. En wil u bijzonder geven dat uw goddelijke genade en nabijheid, die ook hij nodig heeft, dat hij die mag ervaren. We denken ook aan zuster Vroeg in de Wei, die deze week thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Daarvoor willen we uw naam erkennen, maar tegelijkertijd willen we haar aan u opdragen, te midden van alle zorgen die er zijn. Zorgen rond haar lichamelijke omstandigheden, zorgen rond de andere operatie die over enkele maanden nog zal moeten plaatsvinden. Heren, bij alle onzekerheden en vragen mogen we haar toch aan u, de Heere, opdragen en bidden of u haar nabij wilt zijn en de zorgen nog wilt beschamen, maar bovenal ook wilt geven dat ze in deze omstandigheden aan de troon van uw genade verbonden mag zijn en dat ze het ervaren mag dat u ook op haar zou willen neerzien. Denk ook aan haar zoon, broeder Vroeg in de Wei, die ook dezezelfde week weer terug mocht keren. We zeggen uw naam dank dat dat weer zo spoedig kon. En we bidden of u alle onderzoeken die nog volgen, om de oorzaak van de pijnen te ontdekken, dat die gezegend mogen worden. En of u wilt geven dat hij herstellen mag en nieuwe krachten mag ontvangen. Wees u hem nabij, in uw gunst en in uw genade. Denk aan allen, heren, die ziek zijn, of aan gezinnen en families onder ons die zorgen hebben rondom iemand die hen lief is. Wil u ook denken aan de grote zorgen die er kunnen zijn, ook over hen met wie wij ons zo nauw verbonden weten. Wil u ondersteuning, hulp en genade schenken, waar dat zo nodig is. En bovenal, heren, verheerlijk gij uw naam, ook in tijden van zorgen en van ziekte. We denken vanavond, wanneer we vragen of u op ons wilt neerzien, ook aan onze jonge mensen. Heel veel van onze jongeren die lid zijn van de jeugdvereniging zijn deze zondag, deze dagen niet onder ons. Ze zijn met een weekend in Putten. Wil u hen een goede en gezegende zondag geven vandaag en de dagen die zij daar mogen doorbrengen zegenen en morgen weer veilig allen thuis brengen. Denk aan onze jonge mensen, zowel hen die in Putten zijn als degenen die hier zijn. Heren, wij met onze kinderen, wij leven midden in de branding van deze tijden, op het snijvlak van zoveel verleidingen en verzoekingen. Aan alle kanten wordt aan ons en zeker aan onze jonge mensen getrokken. En de zuigkracht van de wereld en de listen en de stormaanvallen van de vorst der duisternis, ze gaan ons niet voorbij. Bewaar onze jonge mensen, bewaar onze kinderen bij uw woord. En wil u ook onder onze jonge mensen nog werken met uw genade, heren. Bekeer u ze en zegen u ze. En wil u zich over hen ontfermen in uw goddelijke genade. Wil deze dienst zegenen. Wees u ons allen nabij. Gedenk ons. We vragen dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Want wij moeten het belijden voor u dat alle dingen die bij ons te vinden zijn, bevlekt zijn met zonde. Ja, dat de zonde zelf in ons hart woont. En daarom smeken we of u ons niet wilt aanzien in onszelf, maar of u ons wilt opzoeken in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 22, de versen 8, 15 en 16 zingen we, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Psalm 16, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, rond de instelling van het heilig avondmaal kunnen we zowel de nadruk leggen op het verleden als op het heden als op de toekomst. De Heer Jezus heeft namelijk gezegd dat dit gebeuren moet tot zijn gedachtenis. En dat woord gedachtenis, dat richt onze aandacht op het herdenken van wat hij toen en daar in het verleden gedaan heeft. Het avondmaal heeft ook het aspect van het heden. Telkens wanneer het avondmaal gevierd mag worden en de Heilige Geest het heilig sacrament wil gebruiken en wil zegenen, dan is er in het heden iets van de gemeenschap met de Heere. Want het avondmaal is ingezet, zo lezen we in de bewoordingen van de apostel Paulus, als een tafel der gemeenschap. Maar er is ook dat aspect van de toekomst. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Doe dat totdat ik kom. En in de woorden die vanavond de tekst vormen, wordt ook iets van dat toekomstperspectief zichtbaar. Als de Heere Jezus zegt, nu drink ik van de vrucht van de wijnstok. Dat is, nu drink ik van de beker met wijn. Maar ik zal van die beker hier op aarde niet meer drinken, totdat ik ze nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader, met u. We willen vooral bij dat aspect van de toekomst vanavond stilstaan. En schrijven boven de tekst van deze avond Christus gelofte over het drinken van de wijn. We letten op drie aspecten. Allereerst op de weg van zijn verwachting. In de tweede plaats de weg door zijn vernedering. En in de derde plaats de weg naar zijn verheerlijking. Christus gelofte over het drinken van de wijn. De weg van zijn verwachting, hij drinkt nu, maar dat is eigenlijk een voorsmaak van wat komen zal. In de tweede plaats, de weg door zijn vernedering, hij zal van de wijn nu niet meer drinken. En in de derde plaats, de weg naar zijn verheerlijking, hij zal die wijn volmaakt en nieuw drinken met de zijnen in het koninkrijk van de Vader. Deze woorden vormen eigenlijk de afsluiting van de instelling van het heilig avondmaal. U weet wat er gebeurde op die laatste nacht, aan het begin van die laatste nacht van Jezus' aardse leven. Hij was samengekomen met zijn discipelen om het Pascha te vieren. Het lam was geslacht en de tafel was bereid. En nu zat de Heere Jezus Christus als de gastheer aan, te midden van zijn discipelen, om met hen het Pascha te vieren. En het begin van de wijze waarop het Pascha gevierd werd daar in Jeruzalem, zal de gewone wijze geweest zijn. Hij zal begonnen zijn met het gebed. Er zal ook gesproken zijn over de uittocht uit Egypte, de grote aanleiding voor het paasfeest. Er zal misschien gegeten zijn van het ongezuurde brood, en men zal misschien gedronken hebben van de bittere saus, en wellicht zal ook een stuk van het geslachte lam genuttigd zijn. Maar tijdens de viering van dat Pascha onderbreekt de Heere Jezus Christus de oude Pascha-viering en begint het Nieuw Testamentisch avondmaal in te stellen. Want zo laten de evangelisten en ook de apostel Paulus het ons zien, dat tijdens de viering van het oudtestamentische Pascha plotseling de Heer Jezus Christus het brood neemt, het zegent en het breekt en het uitdeelt met de woorden: dit is mijn lichaam. Daar ligt de belangrijke gedachte in opgesloten, dat dus in de viering van het heilig avondmaal, liever in de instelling van het heilig avondmaal, het oudtestamentische Pascha vervuld is. En als de Heer Jezus Christus de ongezuurde koeken nu neemt en ze breekt, krijgen ze een nieuwe betekenis. Dit is het symbool van het gebroken worden van zijn lichaam aan het vloekhout op Golgotha. En als hij de zure wijn neemt, die eer die voor die tijd deel uitmaakte van de ingrediënten van het Pascha, en ze nu opheft en zegent, dan krijgt die zure wijn nu een andere betekenis. Ze is het teken van het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed wat straks zal vloeien op Golgotha. Dat bloed van het Nieuwe Testament, zegt de Heer Jezus, dat vergoten wordt tot vergeving van zonde. En dan, als hij die woorden gesproken heeft, dan volgen de woorden van onze tekst. En ik zeg u, bij Marcus staat het er nog iets nadrukkelijker: voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Amen, amen, ik zeg u, ik zal van nu aan niet drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag dat ik dezelfde nieuw zal drinken met u in het koninkrijk van mijn Vader. Wat bedoelt de Heer Jezus Christus daarmee? Wel, laat het duidelijk zijn dat deze woorden terugslaan op de beker met de wijn. De vrucht des wijnstoks, dat is een Hebreeuwse manier van zeggen, een Joodse manier van zeggen, waarmee de Heer Jezus eenvoudig wil uitdrukken: ik zal van de wijn, de vrucht van de wijnstok, van de wijn niet meer drinken totdat. Nu drinkt hij wel van de wijn. Nu drinkt hij van de wijn met zijn discipelen. Maar dit drinken van de wijn is het laatste. Totdat. Om de betekenis daarvan te verstaan, moeten we een ogenblik terugzien naar het Oude Testament. Want daar wordt ook over het drinken van de wijn gesproken in allerlei messiaanse profetieën. U weet, dat zijn de profetieën die de komst van de Messias, de komst van de Heer Jezus Christus aankondigen. En nu zijn er profetieën die rechtstreeks spreken over de komst van de Heer Jezus, waarin hij als het ware met name genoemd wordt. Maar er zijn ook teksten waarin de komst van het rijk van de Messias, van het koninkrijk van de Messias, wordt aangekondigd. En als er over het koninkrijk dat komt gesproken wordt, bij een Jesaja, bij een Jeremia, dan valt ons op dat er gesproken wordt over een koninkrijk van vrede. En in die heilstijd die de profeten aankondigen, in die tijd waarin het koninkrijk van de Messias komt, dan zal er een feestmaal worden aangericht. En op dat feestmaal zal overvloedig wijn geschonken worden. En ze zullen zich verheugen door het drinken van de wijn aan de tafel van de Messias. Dat vindt u bijvoorbeeld, om niet meer teksten te noemen, in Jesaja 25, het zesde vers, waarover het komende rijk van de Messias gezegd wordt: en te dien dagen zal de Heere der Heerscharen op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn en van vet vol mergs, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Dus daar wordt het heil en de vreugde over het heil in de Messias aangekondigd onder het beeld van een tafel, van een maaltijd waarop overvloedig zuivere, reine wijn geschonken zal worden. En zo werd dat in de oudtestamentische tijden de verwachting van de vrome Joden. En het was ook in de dagen van de Heer Jezus Christus onder de Joden bekend. Als de Messias komt, dan zal hij vrede schenken en het heil bereiden. En er zal vreugde zijn over het heil wat hij geschonken heeft. En als teken van de vreugde zal hij een maaltijd aanrichten waarbij hij met zijn volk de wijn zal drinken der verlossing. Reine, zuivere wijn. Kijk, die profetie lag er. Maar die profetie was nog niet in vervulling gegaan. Zeker, de talrijke malen dat de Heer Jezus Christus met zijn discipelen de maaltijd gebruikte. Dat hij met zijn discipelen at en dronk. En zelfs met de zondaren, met de hoeren en de tollenaars at en dronk. Daarin werd iets van die oud-testamentische profetie zichtbaar. Maar toch, een echte vervulling van die profetie over het drinken van de wijn met de Messias, ja, dat was er nog niet. Dat gebeurt nu. Terwijl die andere maaltijden die voor deze maaltijd hebben plaatsgevonden al een flauwe schaduw waren van het vrederijk van koning Jezus, is deze laatste maaltijd die de Heere Jezus Christus voor zijn lijden en sterven met zijn discipelen nuttigt. Het grote teken dat hij de Messias is en dat hij nu de profetie van het drinken van de wijn, van de vreugde over het heil in zijn naam, gaat vervullen. Kijk, dat wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer de Heer Jezus Christus nu de wijn neemt en die zegent en die aan zijn discipelen uitdeelt, dat die oud-testamentische profetie al ten volle vervuld is. Het is hier alles nog ten dele, ook bij het avondmaal zoals Jezus Christus dat instelt. Het is slechts een enkele slok wijn. Maar toch, het staat alles in het licht van die oude profetie dat de Messias zou komen om met de zijne in de vreugde over het heil de wijn, de zuivere wijn, te drinken. En daarin treft ons iets heel opmerkelijks. Twee dingen. Allereerst dat de Heere Jezus Christus dus in het avondmaal oud-testamentische profetieën vervult. Dat is al duidelijk als hij zegt, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het vervulde verbond in mijn bloed. En dat wordt ook duidelijk als hij zegt, deze drinkbeker is de beker van wijn die ik nu drinken wil, die ik grotelijks begeer te drinken met mijn discipelen eer dat ik lijde. En tegelijkertijd wordt ook zo duidelijk dat ook al is hier sprake van een vervulling, dat de grote vervulling nog komen moet. Nee, Jesaja's visioen, zoals hij dat beschrijft in hoofdstuk 25, is nog niet ten volle vervuld. De overvloed van wijn, waarmee alle volken, dat is de kerk uit alle volken en naties en tongen, verzadigd zal worden. Dat zal pas ervaren worden in de hemel, als Jezus Christus die drinkbeker met wijn nieuw zal drinken met heel zijn kerk in de bruiloft van het Lam. Het is dus een vervulling hier in de avondmaalzaal, maar tegelijkertijd nog maar zo ten dele. En laten we daar even een streep onder zetten, want dat is nodig, gemeente. Het avondmaal wordt gevierd tussen Christus kruisdood en tussen de wederkomst. Het avondmaal behoort bij deze bedeling, bij het ten dele, bij het wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat betekent dat avondmaal vieren een grote zegen is. maar dat met het aanzitten aan de avondmaalsdis het volmaakte nog niet gekomen is. En ik zou dat vanavond vooral willen uitwerken in deze richting. Dat u eens een ogenblik met mij let op wie er nu aan die eerste avondmaalstafel zitten. Wat waren dat voor mensen? Wel, u zegt dat waren de 11 discipelen. Want ook al is er wel verschil van mening of Judas er nog bij was toen het avondmaal werd ingesteld. Of niet. Laten we er maar van uitgaan, zelf acht ik dat het meest waarschijnlijk dat Judas er niet meer bij was. De 11 discipelen. Dat waren, u zegt, bekeerde mensen, inderdaad. Maar hoe zwak waren ze? Wat hadden ze weinig oog voor het borgtochtelijke lijden van de Heere Jezus Christus? Wat was er nog veel onzekerheid en twijfel? Als u al die discipelen op dat moment had afgevraagd van wat verstaat u nu van het lijden en sterven van Jezus Christus, dan had de een gezegd dat zal geenszins gebeuren. En de ander had gezegd waar hebt u het over? Dat was voor al de discipelen op dat moment nog een geheimenis, nog een verhuld gebeuren, nog iets dat zo verborgen voor hen was. Maar ondanks het feit dat dat verborgen voor hen was, was het toch bij allen, bij Thomas en bij Petrus en bij Johannes, sprake van een oprecht geloof, van oprechte vernedering en van een oprechte betrekking op de Heere Jezus Christus. Oprechte vernedering, want als de Heere Jezus zegt aan het begin van de paasmaaltijd dat een van hen zal verraden, dan zeggen ze allemaal, ben ik het Heere. Dan staan ze niet hoog. Nee, dan weten ze dat zij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En dan blijkt ook uit allerlei dingen dat zij de zaligmaker van harte lief hebben en zich met hem verbonden weten. Maar hun geloofskennis en hun geloofsvastigheid, achter ontbreekt nog zoveel aan. Het is alles nog zo ten dele. En zo komt het woord van vanavond tot ons in deze nabetrachtingsdienst. Allereerst tot hen die avondmaal mochten vieren. Kunt u naast de discipelen gaan zitten? En opnieuw, dat bedoel ik in twee opzichten. Dat u aan de ene kant weten mag vernederd te zijn voor God. Dat u aan de ene kant weten mag dat er ondanks alle schuld en tekort bij u toch een band gelegd is. Een band die u niet zelf gemaakt hebt, die niet bestaat in wat redeneringen die u aan elkaar gekoppeld hebt, maar een band die gelegd is door Gods vrije gunst in Christus Jezus. Een betrekking, een honger, een dorst, hem nodig hebben, niet zonder hem verder kunnen. Inderdaad, dat is nodig om avondmaal te kunnen vieren. Dat we iets verstaan van wie we zelf zijn en wie we zelf blijven. Maar ook dat er een betrekking is op die enige koning, Jezus Christus. En dan kan het zo zijn dat we desondanks met veel vragen de week van voorbereiding doorbrachten. En misschien vanmorgen wel met een aantal twijfels en met een zekere vrees de gang naar de tafel maakten. Zult u het niet vergeten dat het heilig avondmaal zoals dat hier gevierd mag worden, altijd gekenmerkt wordt door het ten dele, door het wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Nee, dat zeg ik niet om twijfels in bescherming te nemen of om klein geloof goed te praten. Maar ik zeg het wel om vanuit het woord te laten zien dat deze bedeling gekenmerkt wordt door het gebrokene, door het ten dele. En juist als het nu allemaal zo ten dele is. En misschien als u niet zo aan kon zitten en het brood kon nemen en de wijn kon drinken zoals u zelf graag zou willen. En zoals u misschien deze week verlangde. Laat dat dan tot des te meer gebed mogen brengen. Ook verder op deze avondmaal zondag. Heren, ik weet dat ik leef tussen de kruisiging van de Heere Jezus en de wederkomst. Alles is hier ten dele. Maar geef u me dan toch meer zicht op die gekruisigde. Meer zicht op zijn lijdenskelk. Meer zicht op zijn gezegende werk. Want al is het ten dele. U wilt toch uw kerk juist door woord en sacrament verder leiden. Versterken. Onderwijs geven. Kijk gemeente, dan is het zo dat de nabetrachtingsdienst voor het gevierde heilig avondmaal voor hen die misschien met vragen en met strijd aan avondmaal mochten vieren, eigenlijk opnieuw een voorbereidingsdienst is. Die een aanspoort en aan wil zetten om nu des te meer de troon der genade aan te lopen en de Heere te smeken om meer kennis van hem, meer kennis van zichzelf en meer kennis van de Heere Jezus Christus. Dus Christus, hij stelt hier het avondmaal in en laat zien, het behoort bij deze bedeling. Het is een grote zegen. Hij drinkt de wijn, maar het is nog niet het volkomene. Het hoort bij een gebroken wereld, bij het strijdperk van dit leven. En dat blijkt vooral uit het vervolg. Want de Heere Jezus zegt dat hij het avondmaal wil vieren met zijn discipelen. Hij heeft grotelijks begeerd dit Pascha met zijn discipelen te eten eer dat hij lijde. En deze beker wijn met hen te drinken als het teken van zijn bloed. Maar hij zegt ook dat hij van nu af aan die beker niet meer zal drinken. Vrijwillig en met een diepe betekenis ontzegt hij zich op dit moment de wijn, totdat hij die wijn weer nieuw en ten volle zal drinken met de zijne in het koninkrijk van de Vader. Dat is een aanduiding dat hij van nu af de lijdensweg gaan zal. Van het licht van de avondmaalszaal gaat hij het donker van de hof van Gethsemane en het duister van de lijdensweg op. En bewust, vrijwillig, ontzegt hij zich de gemeenschap met zijn discipelen, het drinken van de wijn met hen. Ontzegt hij zich ook het drinken van de wijn. Daarin tekent de Heere Jezus Christus zichzelf als de grote Nazireer. U weet, hij wordt soms Nazoreer genoemd. En daar is een zekere tweeslachtigheid in dat woord Nazoreer. Soms wordt dat in de Bijbel betrokken op zijn afkomst uit Nazareth. Zo staat het bijvoorbeeld in het begin van het Matthäus-evangelie, dat hij naar Nazareth ging met zijn ouders, want vervuld moet worden, hij zal een Nazoreer geheten worden. Dus het woord Nazoreer kan te maken hebben met zijn afkomst uit Nazareth. Maar er is ook een lijn in de schrift waarbij het woord Nazoreer te maken heeft met het oud-testamentische woord Nazireer. En wat is een Nazir, zoals het in het Hebreeuws luidt? Een Nazireer. Wel, u weet dat bijvoorbeeld aan het voorbeeld van Simson. Een Nazireer is iemand die in een heel bijzondere zin aan God gewijd is. Zo was Simson het van zijn geboorte af. En daar horen bijzondere beloften bij. Simson mocht bijvoorbeeld geen scheermes op zijn hoofd hebben en hij mocht geen wijn noch sterke drank drinken. En als u de wet op het Nazireaat in nummer 6 zou doorlezen vanavond thuis, dan zou u zien dat op dat niet drinken van de wijn, nog sterke drank, bij de Nazireërs grote nadruk gelegd werd. Zo'n Nazireër, die dus een gelofte had afgelegd dat hij geen wijn of sterke drank zou drinken, wijde zich heel in het bijzonder toe aan de levende God. En hij was als het ware te midden van Israël, ook te midden van het afgodische en verwereldlijkte Israël, een zichtbare prediking van zijn trouw en toewijding aan God. Wel, die wet van het Nazireërschap, die Simson niet vervuld heeft, want Simson heeft zijn gelofte verbroken, schandelijk verbroken zelfs, u weet dat. Die wet van het Nazireërschap wordt hier door de Heere Jezus Christus vervuld. Hij neemt vrijwillig op zich wijn nog sterke drank te drinken. Waarom? Omdat nu het grote lijden begint. Hij ontzegt zich alles. De gemeenschap met zijn discipelen. Want hij gaat straks de lijdensbeker alleen drinken. Hij ontzegt zich ook de wijn als teken van overvloed die in Kanaan zo rijk vloeide. Hij ontzegt zich alles, want hij heeft een werk te doen, de pers te treden, met een doop gedoopt te worden. Hij moet de lijdensgang gaan maken, straks aan Golgotha gekruisigd worden. En dat heeft de Heere Jezus willen doen, hij heeft zich alles willen ontzeggen. Naar Psalm 88, vriend en metgezel hebben zich van hem verwijderd. De wijn en de vreugden van het leven heeft hij afgelegd. Hij heeft bewust de lijdensbeker genomen, zoals we vanmorgen zagen. En was ten volle bereid om die kelk tot de laatste druppel leeg te drinken. Waarom was dat? Wel omdat hij zo verlangde om de eer van zijn God en Vader te herstellen. Om het geschonden recht te herstellen. Om de smet op de heiligheid van God uit te wissen. Om de gekrenkte goedheid en genade weer in zijn volle luister te laten schitteren. Christus wil zich alles ontzeggen. Terwille van de eer van zijn Vader. En, dat zeggen we er tegelijkertijd bij, terwille van de zaligheid van de zijne. O, ziet u nu het gebeuren hier in de zaal van het avondmaal voor u. De Heere Jezus Christus, in grote innerlijke bewogenheid, deelt hij het brood uit en legt de betekenis uit. En laat de beker rondgaan en legt de betekenis uit en zegt: nu drink ik deze beker met u. En ik heb daarna verlangd. En in deze beker wordt uitgedrukt hoe ik genadig wil zijn en hoe ik de zaligheid wil verwerven. Maar dat houdt nu op. Nu moet ik de weg alleen gaan. Nu moet ik de last van de toorn dragen. Nu wordt mij straks het zweet als bloeddruppels uit de poriën geperst. Nu word ik straks gehangen aan het vloekhout en verlaten van mijn Vader. En ik neem dat vrijwillig op me. Ik neem vrijwillig de last op me om die te dragen. En omdat mijn oog gericht is op wat mijn God van mij vraagt, ontzeg ik mij de tere gemeenschap met u. Ontzeg ik mij de zegen van de wijn. Ontzeg ik mij alles. Kijk, wat wordt zo het lijden van de Heere Jezus Christus nog weer van een ander aspect uitbelicht. Dat hij zich alles ontzegd heeft. Terwille van de glorie van God. En terwille van de zaligheid van de zijne. Overdenk het, u die bij brood en beker vanmorgen zijn dood mocht verkondigen. Daar, bij het bloed van de Heere Jezus, wat zichtbaar werd in het teken van de wijn, en bij zijn gebroken lichaam, wat uitgestald werd in het gebroken brood. Daar heeft Jezus Christus betuigd: ik heb alles mij ontzegd. Ik heb alles mij laten ontnemen om de weg te gaan die ik gaan moest, om te lijden en te sterven voor de zaligheid van degenen die mij zo lief zijn. Gemeente, als dat op ons afkomt, zou dan een van de lessen die daarin ligt opgesloten niet moeten zijn dat Gods kerk daarom ook vrijwillig alle last aflegt die haar licht omringt en de loopbaan loopt die ze moet lopen naar het woord van de Heere. Ik weet, het is zeker in onze dagen een boodschap die niet erg naar de mens is en naar het vlees is. Het jezelf iets ontzeggen, dat zit niet in onze cultuur. Dat zit niet in onze maatschappij. Dat zit ten diepste niet in het hart van een kind van Adam en Eva. Maar de Heere Jezus Christus, die zich alles liet ontzeggen uit liefde voor de zijne, vraagt van zijn kerk vanavond, van uw avondmaalganger, dat u de oude natuur leert doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Hoe is het daarmee? Strijd tegen de zonde. De strijd tegen de koningszonde. Het dragen van het kruis. Toe wat ontzegt u uzelf terwille van de eer van de Heere en terwille van het heil van uw ziel? Als Christus zich alles ontzegd heeft en de wijn niet wilde drinken terwille van, en de gemeenschap met zijn discipelen verbrak terwille van de weg die hij gaan moest, hoe zou Gods kerk niet zijn voetstappen moeten drukken? En u zegt, ja, maar dat is het nou precies. Om te strijden tegen mijn zonde. Om te strijden tegen dat inwonende zondig bestaan wat zo boven kan borrelen, waardoor alles zo koud kan worden en wat me soms zo ver van God afdrijft, waardoor ik soms onbedachte herder verlies. Ik kan er niet tegen strijden. Is dat werkelijk uw nood? O, vergeet het dan niet, dat hier in deze woorden u voor ogen geschilderd wordt de Heere Jezus, die het wel kon en die het van harte deed, en die zichzelf nu alles ontzegd heeft vanwege de weg die hij gaan moest, opdat hij ook zijn strijdende kinderen, die het in de strijd tegen de zonde telkens weer dreigen te verliezen en vaak ook werkelijk verliezen, zou helpen en tot kracht en steun zou zijn. Want Gods kerk leert het ervaren dat ze zonder hem, die zich alles ontzegd heeft, niets kunnen doen. O, wat is het nodig, ook in de strijd tegen de zonde, tegen het vlees, tegen de duivel, tegen de aanvechtingen, hem steeds weer en steeds meer nodig te hebben. Hem die als de grote Nazireër Gods zich alles ontzegde uit liefde voor zijn vader en uit liefde voor zijn kerk. En dan gaat de tekst nog één stap verder. En dat is wel een ontzaglijke stap. Want wanneer in deze woorden de Heere Jezus Christus gezegd heeft, plechtig beloofd heeft, ik zal van de vrucht van de wijnstok niet drinken, tot op de dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Wel, dan laat dat heel duidelijk zien dat de Heer Jezus zich verheugd heeft om voor hij leed met zijn discipelen de wijn te drinken. Daarna zou hij zich die wijn ontzeggen, totdat hij met zijn Vader zou zijn. Laten we de tekst eerst maar zo heel eenvoudig lezen. Totdat hij met zijn Vader wil zijn. Dat betekent dus dat de Heer Jezus Christus hier verwacht dat die donkere tunnel van het lijden door Gethsemane, langs Gabbata en over Golgotha niet in de duisternis zal eindigen. Juist het drinken van de wijn aan de avondmaalstafel is voor de Heere Jezus Christus zelf het bewijs dat wat hij nu hier doet ten dele, hier op aarde, in de gebrokenheid van dit leven, dat hij dat straks zal doen volkomen met zijn Vader. Jezus Christus wist hoe bitter de lijdensbeker zou zijn die hij moest drinken. Maar hij wist ook dat aan het einde van die donkere gracht, van die donkere tunnel, het licht van de eeuwige heerlijkheid, van de gemeenschap met zijn Vader gloorde. Het is zelfs zo dat het woord van de levende God ons duidelijk maakt dat dat de Heere Jezus Christus voortdurend ondersteund heeft. U leest dat in het slot van de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 12... waar de apostel schrijft, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Daar hebt u het dus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. De schande veracht. Wat gaf hem kracht op de donkerste momenten van zijn lijdensweg? De vreugde die hem voorgesteld was. En nu begrijpt u misschien waarom de Heere Jezus zo verlangde om dat avondmaal te eten. Eén van de redenen is dit. Dat was eigenlijk de voorafschaduwing. Het bewijs van Gods wegen. Dat hij straks de wijn die hij nu ten dele op deze gebroken wereld dronk met zijn discipelen. Dat hij die straks zeker in het koninkrijk van zijn Vader volkomen zou drinken. Nee, als Jezus Christus zich aan het bittere lijden overgeeft, dan is dat niet zonder de wetenschap dat de heerlijkheid volgt. En waar bestaat die heerlijkheid onder meer in? Wel dat hij in de eeuwige heerlijkheid straks, als hij weer met de Vader zal zijn, nadat hij geleden heeft en gestorven is, de wijn nieuw zal drinken. Dat woordje nieuw, we kunnen het maar even aanstippen vanavond, dat duidt in de Bijbel altijd aan dat behoort bij de nieuwe schepping, bij de nieuwe hemel, bij de nieuwe aarde. Wanneer het oude voorbij gegaan is en alle dingen nieuw zijn geworden. Met andere woorden, dan gaat het niet meer om aardse wijn. Dan gaat het om de nieuwe wijn, de volmaakte wijn, die in heerlijkheid en in volmaaktheid gedronken wordt door de Heere Jezus. En hij zal ze drinken, nee, niet alleen. Hij zal ze drinken met de zijnen. Zoals hij hier rondom de tafel zit, aanlicht moet ik zeggen, met zijn discipelen. Zo zal hij straks volmaakte wijn, de vreugde wijn van de eeuwige vrede, drinken met zijn discipelen nieuw in het koninkrijk van zijn Vader. Daar ziet dus deze wijn, deze beker, dit avondmaal op. Op de grote toekomst, wanneer Jezus Christus als de grote gastheer de nieuwe wijn zal drinken op de bruiloft des lams. Wat dat inhoudt? Ach, daar kunnen we maar iets van zeggen. En zelfs al zouden we uren over kunnen spreken, zelfs dan nog is het maar stamelen. En altijd ontoereikend vergeleken met wat de werkelijkheid zijn zal. En daarom stippen we zomaar wat dingen aan. Jezus Christus zal door lijden tot heerlijkheid gaan. En als hij de heerlijkheid beërfd zal hebben, dan zullen er velen met hem in heerlijkheid worden opgenomen. Het staat in het Johannesevangelie, we hebben het een enkele week geleden overdacht, dat wanneer hij van de aarde verhoogd zal zijn, dat betekent wanneer hij de kruisdood gestorven zal zijn, dat hij ze allen tot zich zal trekken. Dat wil zeggen dat hij door zijn kruisdood zondaren zal lostrekken uit de macht van de zonde en ze zal verlossen uit zonde en schuld en ze straks eeuwig bij zich op zal nemen in zijn heerlijkheid. Met andere woorden, de reden waarom die discipelen straks in de eeuwige heerlijkheid zullen zijn, is omdat Jezus Christus geleden heeft en gestorven is. Daar is de prijs betaald, daar is de weg geopend, daar is de toegang ontsloten. En wat is dus nodig om de hemel te beërven? Wat is dus nodig om straks met Christus de nieuwe wijn aan de bruiloft des lams te drinken? Wel dat we door het bloed van Christus gereinigd en gered worden. En daar ligt een geweldige prediking, ook een ernstige prediking in vanavond voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. De oudste en de jongste niet. En allen daartussenin. Waarheen zijn wij op weg? Want wij allen zijn op weg. Vroeger werd het in preken vaak gezegd. Mijne medereizigers naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Nou, zoiets kun je te veel zeggen, dan verliest het zijn betekenis. Maar het is wel eens goed om die oude uitdrukking weer opnieuw te onderstrepen. Daarin wordt gezegd dat de dominee en alle mensen in de kerk samen op reis zijn, samen op weg zijn naar de eeuwigheid. En waar is de reis heen? Nee, u moet niet kijken naar uw buurman. Nee, u moet niet kijken naar die of gene avondmaalganger of die bleef zitten. En denken, zou zijn reis, zou haar reis wel goed zijn? U hebt genoeg aan uzelf. Ik heb ook genoeg aan mijzelf. Waarheen zijn wij op reis? Kijk, gemeente, om straks boven in de hemel te komen en te delen in de bruiloft des lams en te drinken met Christus van die nieuwe wijn die in de hemelen bereid is, moeten wij hier op aarde bekeerd worden. En in de weg van de bekering Christus Jezus als borg en zaligmaker leren kennen. En daarom is de vraag buitengewoon dringend: kent u hem? Kijk, wanneer u zeggen moet, ja, ik ben eigenlijk nog onbekeerd. Ik kom vanmorgen geen avondmaal vieren, omdat ik eigenlijk nog niets van de dingen die genoemd worden rondom het heilig avondmaal ken. Omdat ik vreemdeling ben van God en van mezelf en van Christus. Mijn beste vriend, dan bent u nog op reis naar de eeuwige duisternis. En u kunt er proberen doekjes om te winden. En die boodschap wat te verzachten en wat te verfraaien. Maar doe dat alsjeblieft maar niet. Laat dat nu eens werkelijk op u afkomen. Laat dat u werkelijk op de knieën drukken, zodat u het thuis zegt in de stilte, Heere. Ik heb het vanavond weer opnieuw gehoord. Wie onbekeerd is en wie vreemdeling is van Gods genade, wie zichzelf niet kent, wie God niet kent, wie Christus niet kent, die is op reis naar de eeuwige nacht. En bij dat gezelschap hoor ik. is er nog doen aan? Kan ik nog zalig worden? O, de Heere Jezus Christus heeft ook deze woorden laten optekenen. En het is niet buiten zijn voorzienigheid om dat deze woorden vanavond verkondigd mogen worden. Opdat u uitgedreven wordt en u zelf zou onderzoeken en u zelf zou afvragen, ken ik hem? Ken ik hem? En indien niet, dat u zou vragen om hem te leren kennen. Dat is het meest dringend nodig bij alle dingen die van de week gebeuren moeten. Christus te leren kennen. Als borg en zaligmaker. En het ergste is, het staat onderaan onze levensagenda. Als het er al in staat. Of niet? Want wat zou er zo het een en ander veranderen in het leven van sommigen onder ons? Ik vrees van velen onder ons. Als ze werkelijk vanuit de nood van hun hart zich betrokken wisten op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. Ach, en dan is het toch alles waard, niet? Ook wel eens om je dingen te ontzeggen. Om de zaligheid te zoeken die in Christus is. Maar er is iemand anders die zegt, ja, dat wat u zegt is waar. Maar in mijn leven, zoals het vanmorgen bij mij was, moet ik eerlijk zeggen, ik durf niet te zeggen dat ik een kind van God ben. Maar om dat te zeggen dat ik bij de onverschillige behoor, ik weet het, ik heb een hart wat precies hetzelfde is. Maar ik kan er niet meer mee. Misschien nog maar kort geleden, misschien lang geleden, is er iets begonnen te werken, te veranderen in uw leven. U bent gaan inzien dat u een verloren zondaar bent. U bent gaan zoeken, maar het bleef zo donker. Inderdaad. Zult u dan blijven zoeken? Zult u niet gaan rusten in wat gevoelens, in wat indrukken, of in het feit dat u ernstig met de dingen bezig bent? Want dat is een dodelijk gevaar, ook in onze eigen gezindte. Dat we heimelijk wat grond maken van, ik ben zo ernstig met de dingen bezig. En God laat geen bidder staan. En maar redeneren. En maar redeneren. En maar doorleven. Maar niet zoeken om die ene naam te leren kennen. U kent het verhaal van Bunyan. Toen hij met zichzelf vastliep. Dat hij bang was. Bang was waarvoor? Bang was dat hij op de een of andere manier door wat goedkope redeneringen zichzelf gerust zou stellen. Zonder dat zijn zonden gereinigd waren in het bloed van Christus. En weet u wat hij bad? Heere, geef dat ik het besef van mijn zonden nooit kwijt mag raken. Totdat mijn zonden gewassen zijn, wit gewassen zijn in het bloed van het lam. Wat is nodig dat we dat heldere bijbelse onderwijs van die oude vrome zomaar overnemen, meenemen, ook naar ons bidvertrek. En smeken, Heere, trek door in mijn leven, opdat ik hem mag kennen, Jezus Christus. Er waren er vanmorgen ook, die misschien de Heere mogen kennen. Die deel mochten nemen aan het avondmaal. Of misschien was er iemand die in de strijd en in de vragen niet zijn plaats aan de tafel des Heren kon innemen. Omdat het alles zo toegesloten was. En toch, die Christus, uw hart gaat naar hem uit. En hij is het die voor u waarde en betekenis gekregen heeft, van wie een heilige aantrekkingskracht uitgaat. Deze Jezus. Hij ziet er naar uit dat hij de wijn gaat drinken in volmaaktheid met zijn discipelen. Dat betekent, het is nogmaals gezegd, dat het avondmaal hier op aarde door de strijd heen gaat. En dat het soms bij de viering van het heilige avondmaal zo toegesloten kan liggen, soms zo donker kan liggen, maar soms ook, en misschien was het zo bij u, dat er zo'n uitzicht was en zo'n ruimte was, zo'n verwondering was dat de Heere naar u wilde omzien, en dat er zoveel bemoediging en kracht van uitging, dat u weer verder kunt. En dat u, al is het misschien door de nevels heen, als van verre mag zien op dat grote woord, totdat hij komt. Jezus Christus. Het avondmaal is ingesteld, juist ook met dat perspectief, dat wat hier ten dele gebeurt, wat hier soms onder aanvechting plaatsvindt, wat hier soms niet zonder strijd gaat, dat zal daar volmaakt zijn. Dan houdt alle dorheid op, dan houden alle tranen op. Dan houdt alle ongeloof op. Dan houdt alle twijfel op. Dan zal God alle tranen van het oog van de zijnen afwissen. En ze zullen in volle gemeenschap, zonder dat het ongeloof, zonder dat het gebrek aan inzicht en het gebrek aan geestelijke kennis of het gebrek aan geestelijke volharding ertussen zit, eeuwig ongestoord bij God zijn. En de Heere zelf zal in het midden zijn en het Lam zal de gastheer zijn. En dan zal hij de beker nemen en ze zullen die beker drinken. En ze zullen verzadigd worden. Waarvan? Van zijn gunst en van zijn liefde. Ze zullen hem roemen in al zijn werken en hem verheerlijken. Kijk, dat kan hier op aarde wel eens zo omstreden en zo verduisterd liggen. En dan kan het diep in je hart leven, Heere, wanneer mag ik nu zonder zonde u bedoelen? Zonder zonde u eren, zonder ongeloof u vertrouwen op uw eigen woord. Zonder die onwetendheid en dwaasheid u kennen in uw borgtochtelijke gangen, in uw milde zondaarsliefde. Het komt, kind van de Heere. Het komt, want Christus heeft een eed gezworen, een gelofte afgelegd. Ik zal die wijn niet meer drinken, maar dan zal ik hem drinken. En dan zal heel Gods kerk verkwikt en verzadigd worden. Ik las van de week nog bij de voorbereiding voor een zendingstoespraak het verhaal van David Brainerd, de beroemde Indianenzendeling, die maar 30 jaar oud geworden was en maar 3 jaar in de dienst gestaan heeft, die zich letterlijk doodgewerkt heeft. Met zware TBC in die wat bedompte, moerassige streken van wat nu het oosten is van de Verenigde Staten, voortging en preekte, eerst zonder vrucht. Toen gebeurde het laatste jaar van zijn dienst hier op aarde. Dat die halfdronken indianen, dronken gevoerd door Hollandse kooplui met die Hollandse rum, niet? Daar plotseling wakker geschud werden. En het ging als een golf door die massa die daar zat in Crosswick Zoom. Klein plaatsje ten zuiden ergens van New York. Heere, ontferm u over ons. Heere, ontferm u over ons. En Brainerd heeft toen in enkele weken tijd veel vrucht gezien. Maar zijn kracht was gebroken. En half hangend over zijn paard is hij eigenlijk stervend naar het noorden gereden. Naar zijn geestelijke broeder in Christus, Jonathan Edwards. En viel bewusteloos van zijn paard voor de voordeur. Toen is hij daar nog verpleegd. Maar binnen een enkele week gestorven. Maar tijdens die verpleging kwam hij weer wat bij en knapte weer wat op. En toen zei hij telkens, mijn werk is voorbij. En ik verlang maar één ding om mijn koning te verheerlijken. Om hem groot te maken die mij zo uitnemend heeft lief gehad. En Christus heeft dan David Brainerd de beker uitgereikt. Toen hij op nauwelijks 30-jarige leeftijd stierf. Mijn zoon, over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Kom in de vreugde uws Heren. Drink van de wijn die ik gemengd heb. Zeg, zal dat ook voor u, voor jou, voor mij straks gelden. Weet u voor wie het gold? Voor die moordenaar. En een zegen als je die moordenaar gaat verstaan en zijn beden gaat nastaan. Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner. En wat zei de Heere Jezus? Heden reik ik u de beker met de nieuwe wijn. Kom in de vreugde uws Heren. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam eerbiedig dank dat u ons kracht gaf om het woord te bedienen deze dag. U hebt ons doorgeholpen, ook ondanks allerlei dingen die daartegen waren. En daarvoor mogen we uw naam erkennen. Wil ons ook de komende dagen kracht geven om al ons werk te doen. Zegen ons, Heren. In alle ambtelijke werk wil ons ook zegenen wanneer van de week weer de voorjaarsklasses gehouden wordt. Geef dat het woensdag onder uw zegen een goede vergadering mag zijn. Wil u, Heren, al het werk zegenen, niet alleen het ambtelijke werk, maar elk werk wat wij, zoals we hier zijn, mogen doen. Wil u ons helpen. Wil u ons sterken. Wil u onze kinderen gedenken op de scholen. En wil u geven dat vooral dat ene nodige gedrukt mag worden op ons hart. Ontferm u over ons. Wees u met ons. Ontvang onze dank die we voor u neerleggen. In de naam van de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. 69 vers 14. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.